Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen opnieuw verder in het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. En we bevinden ons midden in de jaren 50 in Japan, waar Pater Goldman nu als missionaris werkzaam is. En hij vertelt over het ontstaan van het Voddenrapers Studiefonds. Hier is er nog één. Een jonge man werkte elke dag van 's morgens tot 's avonds in een metaalwerkplaats. Zijn werkomstandigheden kan ik alleen maar beschrijven met het woord slavernij. Hij vertelde me over een contact tussen de firma en zijn ouders, waarin stond dat hij 5 jaar moest blijven werken. Hij werkte dus 10 uur per dag, vaak langer. Zijn slaapvertrekken en die van zijn collega's lagen boven de werkplaats. Hun zogenaamde maaltijden tartten elke beschrijving. Het was net genoeg voor de varkens. Deze jonge man kwam een jaar lang naar de catechismusles, maar nooit voor 22 uur, want eerder kreeg hij geen vrij. Hij was ondertussen gedoopt en was zo ijverig als maar kon. Omdat hij maar 2 vrije dagen per maand had, was er niet echt tijd om naar de kerk te gaan. Op een dag realiseerde ik me dat ik hem al een tijd niet had gezien. Ik deed navraag en ontdekte dat hij in een tuberculose sanatorium lag. Zijn collega's zeiden dat ze hem op een ochtend in zijn bed vonden, doorweekt van het bloed. Het duurde weken voor ik hem gevonden had. Hij lag bleek en uitgeteerd op zijn bed in het ziekenhuis, maar dolgelukkig dat hij nu kon slapen en rusten. Er gingen bijna 2 jaar voorbij, voordat hij na een risicovolle longoperatie werd ontslagen. Daardoor was hij arbeidsongeschikt voor zijn eerdere baan. Wat moest hij nu doen? Zijn arme familie had nog 6 andere kinderen. Zij konden geen opleiding voor hem betalen. Ik nam hem een aantal weken bij mij in huis. Daar zag ik wat ik ook al in het ziekenhuis had gezien, namelijk dat hij dag en nacht las. Dat maakte hem geschikt om te studeren. Maar pater, ik ben 21 en het ontbreekt mij aan de nodige voorbereiding. Als je genoeg lef hebt, dan ga je gewoon naar school met de 14-jarigen. En hij had lef. Het was niet gemakkelijk, maar hij hield vol en na 3 jaar slaagde hij voor zijn toelatingsexamen op de universiteit. Hij is nu afgestudeerd en als advocaat stuurt hij kleine beetjes geld als afbetaling van zijn schuld, zonder rente natuurlijk. Zo begon het Voddenrapers Studiefonds, dat ongeveer 100 studenten in staat stelde om een betere opleiding te krijgen. Maar het is niet alleen een zaak van zorg voor de armen en behoeftigen. Het is even belangrijk dat het christendom voet aan de grond krijgt onder de geleerden en upper class van de maatschappij. 7 van Pater Goldmans beschermelingen studeren nu theologie of zijn al priester gewijd, terwijl ongeveer 40 meisjes zijn ingetreden bij religieuze gemeenschappen, waar ze actief zijn als onderwijzeres, verpleegkundige, sociaal werkster of zelfs in de missie in het buitenland. Het Sint-Antoniushuis in de Bergen. Enkele jaren voor het oprichten van het studiefonds was Pater Goldman een ander project gestart. Een project dat op de dag van vandaag nog altijd bestaat en dat uniek is in de katholieke kerk van Japan. Hij bouwde namelijk een centrum voor moeders en kinderen uit zijn parochie die zich geen vakantie konden veroorloven. Het ging zo. Pater Goldman had jarenlang al zijn tijd geïnvesteerd in het helpen van zijn parochianen en iedereen die hem dierbaar was. Want, zo redeneerde hij, wat heeft het voor zin om te preken over naastenliefde als je die niet zelf laat zien in je daden? Hij zag de zware last die rustte op de schouders van de moeders in hun strijd om het dagelijks brood. Hij zag ook hoe tienduizenden kinderen opgroeiden in armoede en vuiligheid en dat de meesten van hen nooit buiten het krioel van de stad kwamen. Ze hadden nog nooit hun ogen en harten kunnen vullen met de schoonheid van Gods prachtige schepping. Hun denken en doen was enkel gericht op de basisbehoeften van het leven. In hun dagelijkse routine leek geen tijd of plaats te zijn voor geloof en godsdienst. Deze moeders waren zwaar overbelast. Pater Goldman vroeg zich af hoe hij hen het beste kon helpen. Het was echt nodig om deze vermoeide moeders de kans te geven het werk even achter zich te laten en hen ergens in de bergen onder te brengen, waar ze konden ontspannen en tijd hadden om na te denken over verhevener zaken. Maar hoe en waar? Aangezien er geen geld was voor dergelijke projecten, leek het gewoon onmogelijk. Pater Goldman besloot echter op een dag op bezoek te gaan bij een rijke landeigenaar. Het was ongeveer hetzelfde als een bezoekje aan een leeuwenkuil, want die man was een notoir gierigaard. Zijn prachtige huis stond in een uitgestrekt park achter een hoge muur. Toen de beleefde, maar zeer formele bediende vroeg wat Pater Goldman kwam doen, vroeg hij de landeigenaar persoonlijk te mogen spreken. De bediende wees hem echter de deur. Pater Goldman weigerde te vertrekken. Zelfs de twee grote honden konden hem niet bang maken. Een strenge blik en een steen in zijn hand deed hen afdruipen. De bediende geneerde zich zodanig dat hij er ook van doorging. En zo stond Pater Goldman nu helemaal alleen in de prachtig onderhouden tuin en wachtte. Een hele tijd later verscheen er een eerbiedwaardige heer die zichzelf met een ceremoniële buiging voorstelde als de eigenaar. Eerst aarzelde hij wat, maar toen nodigde hij zijn dubieuze gast uit om binnen te komen. Het solide meubilair verried meteen dat deze rijke heer tot de oude aristocratie behoorde. Pater Goldman viel meteen met de deur in huis. Hij sprak over zijn werk en over de moeders en de kinderen die hij wilde helpen en hoe hard zij aan vakantie toe waren. De man begreep het, maar hij zei spijtig dat het nu eenmaal altijd al zo geweest was en dat het moeilijk was om dat te veranderen. "Waarom?" vroeg Pater Goldman. "Alles wat ik nodig heb is een stukje land in de bergen en dan zorg ik ervoor dat deze moeders op vakantie kunnen." Dat was te veel gevraagd en de landeigenaar begreep er niets van. Met een geforceerde lach en duidelijk geërgerd zei hij telkens opnieuw: "U wilt dat ik u een stuk land geef? Nooit." Hij was voor geen enkele reden vatbaar. Het hart van deze welgestelde man, die geld als water had, was zo hard als steen. Maar toen gebeurde er iets onverwachts. Pater Goldman vertelt het zelf. "Ik stond op het punt om teleurgesteld weg te gaan, toen de echtgenote van de man binnenkwam. Ze keek verbaasd naar de lange vreemdeling in de studeerkamer van haar man en vroeg wat er aan de hand was. Ik zou haast zeggen, maar het is slechts een vermoeden, dat ze een groot deel van de verhitte conversatie moet hebben opgevangen voordat ze binnenkwam. Maar of dat nu zo is of niet, haar boze echtgenoot kon nu eindelijk stoom afblazen. En dat deed hij dan ook vol overgave, terwijl hij vloekte en tierde in een taal die een welopgevoede Japanner normaal gesproken zou vermijden. Hij kon niet weten dat een vreemdeling als ik die technische termen ook verstond." Terwijl zijn vrouw rustig luisterde en geduldig wachtte tot hij klaar was, sprak ik in stilte met mijn vriend, de heilige Antonius, en beloofde hem dat ik het nieuwe huis naar hem zou vernoemen als hij me zou helpen. Ik had tijd genoeg om dit gebed vele malen te herhalen. Uiteindelijk keerde de man zich naar mij toe en vroeg of de grond echt zou worden gebruikt om een vakantiehuis op te bouwen voor behoeftige vrouwen en kinderen. Natuurlijk, wat zou ik er anders mee moeten doen? En ik probeerde het nog een keer uit te leggen. Het gaat niet om mij, ik heb niets nodig. Ik help de mensen hier in Japan en dat doe ik al jaren. Op dat moment zag ik een verandering optreden in het gezicht en de manieren en hij gaf mij een antwoord dat ik niet meer had durven verwachten. Op verzoenende en zelfs vriendelijke toon verklaarde hij: als u, een vreemdeling, zo bezorgd bent om het welzijn van onze moeders en kinderen, dan moet ik, een inwoner van Japan, dat zeker doen. Ik zal u de grond geven. Door die woorden kon het Sint-Antoniushuis in de bergen werkelijkheid worden. De eerste huizen en een kleine kapel, allemaal van hout, werden gebouwd met hulp van mijn vrienden van het aartsbisdom Keulen. Na verloop van tijd werd het vakantieoord uitgebreid, zodat we plaats hadden voor 80 personen. En het werd voorzien van alle mogelijke faciliteiten voor recreatie en plezier, zoals een speeltuin, een zwembadje, schommels, fietsen enzovoort. In de afgelopen 12 jaar hebben honderden moeders en kinderen er hun vakantie doorgebracht tijdens de bloedhete zomermaanden. Voor hen zijn deze weken de gelukkigste van het hele jaar. Hier zijn ze vrij van de strijd om het dagelijks bestaan en kunnen ze hun hart en verstand openen voor de schoonheid van de bergen. Voor Pater Goldman en zijn helpers zijn dit de meest inspannende dagen van het jaar, maar ook dagen van de grootste zegeningen. Dit wordt duidelijk in een brief. De last wordt steeds zwaarder voor mijn onbaatzuchtige engelen. Na 4 weken waren wij uitgeput. Voor de moeders en hun kinderen is dit het paradijs. Voor ons zijn deze weken de zwaarste van het hele jaar. Godzijdank is tot nu toe alles goed gegaan. De zegeningen die hieruit voortvloeien voor zoveel zielen zijn niet in woorden uit te drukken. Op een keer, toen wij terugkeerden van de berg, werden mijn helpers en ik overvallen door een storm. De vrouwen beefden van angst, maar ik zei tegen hen: wat maakt het uit of je geraakt wordt door de bliksem? Na al het werk dat je de afgelopen weken hebt verzet, word je daarboven meteen toegelaten. Uit een brief van 3 december 1965.
Thank you.
4. Hulp aan gezinnen. Een ander belangrijk werk van Pater Goldman was zijn hulp aan de gezinnen. In een nieuwsbrief van 8 december 1964 schrijft hij: Ik moet toegeven dat ik me steeds meer zorgen begin te maken als ik op huisbezoek ben geweest. Niet zelden ontmoet ik gezinnen die met 8 of meer personen in 1 kleine kamer leven. Ik heb gezien hoe jonge mensen in stapelbedden tegen de muur worden opgestapeld en als sardientjes in een blik moeten slapen. 10er jongens en meisjes in hetzelfde bed. Er is gewoon niet genoeg plaats. Dat is waarom ik naast het studiefonds ook nog een project heb opgezet voor gezinswoningen. Tot nu toe heb ik 5 families kunnen voorzien van adequate woonruimte. Ik heb een huis laten bouwen voor een gezin met 9 kinderen. Ik zou graag nog minstens 20 andere families aan betere leefomstandigheden willen helpen, zodat ze een keer rustig kunnen ademhalen. Heeft niet elke plant frisse lucht en ruimte nodig om te kunnen groeien? Hoeveel meer geldt dat dan niet voor een mens? Toen ik dit project besprak met een van mijn Duitse vrienden, was hij sceptisch en dacht dat het erg moeilijk zou zijn om de Europeanen van deze nood te overtuigen. Het leek hem nogal hopeloos. Mag ik u een voorbeeld geven? Ik ken een gezin met 3 kinderen dat in een kamer woont die het woord kamer eigenlijk niet waard is. De kamer is gelegen in een oud appartementencomplex van 2 etages, waar nog 38 andere gezinnen wonen. Op elke verdieping is 1 plek om te koken en 1 primitief toilet dat door 19 gezinnen wordt gedeeld. In zo'n appartement woont het hierboven genoemde gezin, samen met een 19 jaar oude verstandelijk gehandicapte zus van de moeder, die door haar ouders, die op het platteland wonen, is verstoten. Later, toen de zus van de echtgenoot overleed en niemand haar 3 kinderen wilde opnemen, nam deze christelijke vrouw ook hen onder haar vleugels. Pater, zei ze, mijn heidense familieleden kunnen niet weten dat de Bijbel zegt: Hij die deze kleinen ontvangt, ontvangt mij. En waar laat je ze dan allemaal? Vroeg ik haar. Ze wees naar het stapelbed tegen de muur en zei vol overtuiging: Kijk naar die kinderen. Door hen is het de Heer zelf die u aankijkt. Ik was sprakeloos. Dezelfde avond tekende ik het eerste contract voor mijn huizenproject. Dit sociale werk liep vanwege andere grote noden soms vertraging op. Pater Goldmans Pinksterbrief van 1968 doet hiervan verslag. Als wij de kranten moeten geloven, is Japan het Westen economisch voorbijgestreefd. Als dat waar is, is de financiële hulp aan de Sint-Elisabeth-parochie dan overbodig geworden? Hier is mijn antwoord. Gedurende de afgelopen jaren hebben allerlei mensen uit Duitsland mij hier opgezocht. Zij logeerden in hotels in het centrum van Tokio en zij stelden mij ook vaak die vraag. In antwoord daarop nam ik hen vaak mee op een wandeling door mijn parochie en toonde hen hoe mijn mensen leven. Ieder van hen was diep geroerd en sprakeloos. Velen vertelden me dat ze nooit hadden gedacht dat zulke grote armoede bestond. Ik kan daar nog aan toevoegen dat meer dan 50% van de gezinnen van mijn parochie in één enkele kamer woont. Maar dat is dus niet per se een klein gezin. Vaak wordt de kamer gedeeld met vier generaties familieleden, van oma tot kleinkind. Ik, die de luxe van een parochiecentrum met 5 verdiepingen mag smaken, zou dat nooit kunnen verantwoorden als ik niet diep begaan was met de leefomstandigheden van mijn mensen. Daarom heb ik besloten om huizen voor ze te bouwen, zodat ze op zijn minst kunnen leven als mensen. Die huizen met 4 kleine kamers, keuken en badkamer, zijn niet gratis. De eigenaars betalen het huis in 20 jaar af. Tot nu toe betaalden ze $22 huur voor 1 enkele kamer. Nu betalen ze hetzelfde maandbedrag voor een heel huis en ze kunnen er meteen in wonen. U kunt zich niet voorstellen hoe dankbaar de mensen zijn. Dit huizenproject is de grote taak die mij op dit moment en in de komende jaren bezighoudt. Pater Goldman denkt niet te lang na. Hij doet gewoon. Als hij lucht krijgt van een situatie waar hulp nodig is, verschijnt hij ten tonele en probeert te helpen. De volgende fragmenten uit verschillende van zijn brieven illustreren dit. Elke week gaan mijn jonge mensen en ik op bezoek in een groot bejaardenhuis, waar duizenden zeer arme mensen wachten op hun dood. We hebben ook een tehuis met 87 blinde mensen onder onze vleugels genomen. Een aantal van de mensen in een psychiatrisch ziekenhuis zijn mijn beste hulp in het gebed. Deze eenheid in het gebed is mijn grootste dagelijkse vreugde en troost, te midden van moeilijke situaties. Ons grootste en belangrijkste werk is het gebed. Gebed is veel belangrijker dan geld. Als wij genoeg mensen hadden om te bidden, dan zouden we in al onze noden moeten kunnen voorzien. De rondzendbrief van 19 november 1965. Dit was het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van onze parochie. 50 doopsels, in de meeste gevallen volwassen bekeerlingen. Voor een kleine parochie in Japan is dit haast niet te geloven. Als we dit soort voorbeeldige christenen zouden hebben in Duitsland, dan zouden er al snel genoeg zusters de ziekenhuizen bevolken en geen bisschop zou zich nog zorgen hoeven maken over het tekort aan priesters. De Japanse christenen zijn, godzijdank, nog vol vuur en nog niet traditioneel geworden. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.